Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin. Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Nog altijd een beetje in quarantaine, want we zitten hier aan een hele grote tafel. En één gast zit alvast bij mij. Dat is Tim Christiaens. Dag Tim, een hele goede middag.
Goedemiddag.
Je bent een doctoraat aan het schrijven in de filosofie. En u houdt zich bezig met onder meer Michel Foucault en ook Giorgio Agamben. Ja. Die Foucault, wereldberoemd natuurlijk. Agamben ondertussen ook. Want ja. Die man heeft een aantal teksten geschreven sinds de coronacrisis is uitgebroken. En heeft ongelooflijk op zijn donder gehad. U zal dat straks uitleggen. Maar bent u het met hem eens of niet? Laten we daar al mee beginnen.
Half en half.
Ja. Hij vindt dat we allemaal een beetje overdrijven met die quarantainemaatregelen. Maar ik zal eerst bellen met een schrijver. En die zit aan de andere kant van deze coronalijn. Alfred Burney. Goedemiddag, meneer Burney.
Hallo.
Ja, u zit veilig in Den Haag. Gaat het goed met u?
Ik denk het wel. Ja. Je weet het nooit zeker. Maar, ja. De zon is een beetje aan het weggaan.
Ja.
Maar verder gaat het wel goed.
Hetzelfde is in Brussel.
Dat is bij jullie ook.
Ja. Ja.
Heb je één warm dagje en dan is het weer helemaal niks.
Ja.
Dat past zo in mijn boek.
Ja, dat wou ik net zeggen. U zegt één ding en u vat eigenlijk meteen de hele toon van uw boek samen. U hebt In de Wacht geschreven. Het is nogal een dik boek eigenlijk, waarin uw hoofdpersonage vanuit een ziekenhuisbed niet alleen ligt te mijmeren over het bestaan, maar vooral ligt te vloeken en te tieren over dat bestaan. Met allerlei dingen is hij het helemaal niet eens. U hebt mij heel erg doen lachen en nu en dan bijna een traan doen wegslikken, meneer Burney. Voor mensen die u niet kennen, dit boek is het vervolg van de Tolk van Java, waarmee u in één klap op een redelijke leeftijd zeer beroemd werd door de Libris Literatuurprijs te krijgen. En toen ging het helemaal niet meer goed met u. Kan u eens zeggen wat er toen gebeurd is?
Ik denk dat ik een beetje te hard van stapel liep na die prijs. Er werd een tournee voor me uitgestippeld en soms waren er 3 optredens per dag. En ik dacht, dat gaat allemaal wel. Maar dat sloopte me. Dus ik ging zo dag voor dag ging het minder goed. Eigenlijk fysiek. Ik werd moe en zo. En op een gegeven moment kijk ik het aan mijn rug. En later weer opgekrabbeld. Ben ik weer gaan toeren. Opeens lag ik in het ziekenhuis. Dat was ergens in oktober 2017.
Maar u had dit als schrijver nooit meegemaakt natuurlijk, zo'n druk bestaan?
Nee, niet zo. Niet dat je opeens van de ene op de andere dag inderdaad beroemd bent en dan ook het leven van een beroemdheid leidt. En echt waar, dat zie je dan opeens. Je wordt met taxis afgehaald en er zijn altijd mensen om je heen, alles wordt voor je geregeld. En je voelt je een soort popster. Ja. En ik denk dat je daar niet mee moet beginnen op je 65ste.
Ja. Dus eigenlijk zegt u, beste lezer, u had mij een aantal boeken geleden al mogen ontdekken en mij daarvoor bekronen. Dan had ik een beetje kunnen wennen aan dat succes. Ja. 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 Hebt u toen ook een beetje uitgehangen, meneer Burney? Uitgehangen. Als popster in de literatuur. Had u plotseling speciale eisen en zo?
Ja, als de taxi me kwam halen, dan kon ik wel eens morren of zo. Dan was de auto niet goed of ze hadden de goede cola niet bij zich. Of ze moesten de juiste stroopwafels meenemen. ik kreeg wel steeds meer eisen. En toen dacht ik wel aan die popsterren, die we allemaal wel kennen. En George Benson bijvoorbeeld, met zijn idiote eist dat als ze geen zwarte handdoeken hangen in het hotel, dan gaat hij weer naar huis. En ja, ik dacht, ben ik over gaan nadenken. Ik dacht eerst, nou, dat is wel bespottelijk, maar ja, als je zo'n leven leidt, dan ga je steeds meer eisen stellen. En dat komt omdat het eigenlijk een heel druk bestaan is. Je wordt ook geleefd en je moet dit en je moet dat. En je moet altijd aardig zijn natuurlijk, hè? Naar de fans en naar... Ja, de interviewers. En ja, soms heb je daar gewoon geen zin in. Maar dan moet je dat toch doen, enzovoort.
Ja. Maar u kon er niet zo lang van genieten, want u bent dan opgenomen in het ziekenhuis voor een bypass-operatie aan uw hart. Helaas. Wat hebben ze allemaal uitgestoken met uw lijf?
Om een lang verhaal kort... Ze moesten vijf bypasses plaatsen en eentje ging mis. En dus ja, het ging even goed daarna. Ja. Na een week of zes kon ik weer een beetje wandelen. En na een paar maanden ging het toch weer mis. En toen belandde ik weer in het ziekenhuis. Mm-hmm. En toen moesten ze weer gaan dotteren. Het is eigenlijk een heel gedoe geweest de afgelopen jaren. En ik ben nu pas... Dus zo de laatste maanden ben ik echt wel opgekrabbeld. Dus in totaal heeft het wel zo'n 2 jaar geduurd.
Ja, maar goed, dat hele verblijf in het ziekenhuis heeft dan toch een boek opgeleverd. Terwijl u eerder...
Ja, dat heb ik weer geantidateerd. Hè? Ja. Want ik had eerder een verblijf in 2006. Ja. En dat,
dus u liegt een beetje direct... over... De echte realiteit, want het maakt niet zoveel uit natuurlijk.
Ja.
Want
ja,
u voert ook niet zichzelf op als... hoofdpersonage. Uw hoofdpersonage is niet Alfred Burney, al lijkt u wel heel erg op die man die daar in dat ziekenhuis ligt. Denkt u niet?
Ja, dat is mijn alter ego, Alan Noland. Die heb ik al verzonnen in 1991, toen ik nog niet zo bekend was. Mm. En die heeft een tijdje liggen wegkwijnen, zeg maar. En toen ik de Tolk van Java ging schrijven, toen dacht ik, ja... ik moet weer iemand gaan verzinnen. Maar ik dacht, wacht eens even. Die heb ik al. Dus ik haalde hem weer uit de kast. Ik dacht, die familie, die moet ik hebben. En nu met In de Wacht dacht ik, om heel eerlijk te zijn. Ik dacht, ik was een beetje lui. Ik dacht, ik neem Alan Noland wel. Dat past wel goed. Dan kan ik ook nog een beetje... dingen vertellen die ook wel een beetje aansluiten bij de Tolk van Java.
Ja.
Ik wilde niet echt een vervolg schrijven, maar ik wilde het mezelf ook niet al te moeilijk maken.
Ja. Maar het is een soort van ziekenhuisboek of anders gezegd een soort van toverbergachtige tijd die men samen met die Alan Noland doormaakt in het ziekenhuis. Eigenlijk zit hij daar in een soort van quarantaine, ook helemaal overgeleverd aan de zorg en de aandacht van anderen in een poging om terug beter te worden. Maar wat ook zo gek is, als ik uw boek aan het lezen was, u schrijft over een virus dat uit China komt. En dat hebt u dus... Het lijkt alsof u dat boek vorige maand hebt geschreven, wat natuurlijk helemaal niet waar is. Hoe kwam dat virus in uw boek terecht?
Ja, dus ik... Ik heb er maar een voetnoot bij gezet. Als je zo snel een boek kan schrijven, dan... dat is wel heel snel. Maar goed, ik zat verleden jaar te schrijven. Laten we zeggen verleden jaar januari of februari of zoiets. En ik heb het vrij snel geschreven, maar... Ja, ik hield me... ik dacht, mijn held ligt in het ziekenhuis... aan het begin en aan het eind ook nog. Hij ligt alleen maar in het ziekenhuis, dus er gebeurt helemaal niets of zeer weinig. En hij moet maar eens wat gaan denken en gaan terugdenken enzovoort. En, ik zag mijn kans schoon om me met allerlei motieven en dingen bezig te houden waar ik me normaal mee bezig houd. Bijvoorbeeld met de overbevolking.
Mm-hmm.
En daar ben ik een beetje spottend over gaan doen. En toen heb ik inderdaad geschreven van... Ik dacht, ja, hoe...
Hoe kan je dat regelen?
Moeten we die overbevolking nou te lijf? Hè? En toen heb ik voor de grap geschreven... Ja, laat anders een bacterie, dus geen virus... Mm. Maar een bacterie los ergens in China. En die lift dan mee op de jaarlijkse griepgolven. En dan... Ja, dat ruimt vanzelf dan weer wel wat op. Hè?
Ja.
Zoiets.
Letterlijk schrijft u... totdat de aarde weer wordt bevolkt... door zo'n 1,5 miljard mensen. Alle problemen opgelost. Ja,
ja, dat schijnt het perfecte aantal te zijn voor de aarde. Dat heb ik ooit ergens gelezen. Dan kunnen we allemaal biologisch dynamisch eten enzovoort. En ja, ik had dat geschreven en ik kreeg die drukproef. En ik dacht, oh hemel, we zitten nu in die coronatijd. En ja, ik toen ik het schreef, dacht ik, ja dit is iets voor over 10, 20 jaar of zo. Hè, dat het echt gaat spelen. Mm-hmm. En ja, nu zitten we in een tijd waarin we... er echt over de overbevolking wordt gepraat. Althans hier in Nederland. En dat gaat echt wel van hart tegen hart. Er worden hele lelijke dingen geschreven en gezegd over oudere mensen. En ja, zo heb ik het nou ook weer niet bedoeld. Ja.
Maar er zijn inderdaad stemmen die zeggen dat men nu... eigenlijk te veel zorg draagt voor een oudere generatie... en dat dit ten koste gaat van... de jongeren en de kinderen, wat vindt u daar zelf van, meneer Burney?
Nou, ik ben wel heel erg geschrokken. Wij hebben hier een influential, ik ben haar naam kwijt... en die had het op een gegeven moment over doorhoud. En zo noemden ze dan die 80ers die op de IC, op de intensive care, worden opgenomen. En ja, zei ze, waar zijn we mee bezig? We maken die mensen beter. Die kunnen dan nog 3, 4, 5 jaar verder leven. En ze gaan toch dood. Dus waarom doen we dat? Nou, en in Italië kom je al niet meer op de intensive care na je 70ste. En verleden week gingen er stemmen op hier in Holland... dat de 50, ja, ze worden steeds jonger... dat de 50-plussers... maar binnen moesten blijven in lockdown, in quarantaine. Mm. En de 50-minners die mochten dan fijn weer gaan buiten spelen, zoiets. Ja, dus echt boekhouden met mensen. En ik deed dat, oké, ik doe dit in mijn boek, in mijn roman, In de Wacht. Maar speels, hij ligt er een beetje speels na te denken en... ik hoop niet dat de mensen dat al te letterlijk nemen, want er zit een half spot in. Maar dit is nu mijn boek uit, is nu al gewoon actueel. En ja, daar schrik ik heel erg van.
Ja, en terwijl dat hoofdpersonage ligt te mijmeren in zijn bed over de overbevolking, wordt hij tegelijkertijd zelf in zijn eigen private situatie geconfronteerd met heel veel afwezigheid. Hij denkt na over die fameuze vader natuurlijk van het personage, die ook al in De Tolk van Java zo een grote rol kreeg. Niet het meest sympathieke personage, maar ook over de moeder en ook over de kinderen.
Ja, hij ligt daar dan in het bed te wachten, hè, eigenlijk op zijn moeder en... en die moeder die komt maar niet. Dat wordt dan een running gag in dat boek. En hij houdt zich bezig met zijn zoontje. Dus ja, inderdaad, zijn eigen leven trekt eigenlijk aan hem voorbij. En dat zijn ook allemaal dingen die door je hoofd spoken als je in het ziekenhuis ligt. Vooral als je op een zekere dag helemaal, dat heb ik wel beschreven geloof ik in het boek, helemaal geen bezoek krijgt.
Ja.
Dat heb ik wel één keer meegemaakt in het echte. Dat heb ik in dit boek gestopt. En dan weet je wel wat het is om, zeg maar, je verlaten te voelen.
Ja. Ja. Heel veel mensen bevinden
dan
zich...
dan is het even
in
geen
zo'n...
lachen in mijn boek.
Maar heel veel mensen bevinden zich op dit moment in een identieke situatie.
Ja.
Omdat er gewoon ook niemand mag op bezoek komen. En dat maakt uw boek op een... bizarre manier, heel actueel natuurlijk. Ja. Waarom, Alfred Burney, raakt u niet uitgeschreven over de vaderfiguur?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik dacht, na de tolk van Java ben ik wel klaar.
Nee, dat was hij dus niet.
Nee, dus hij sloop er weer in, maar wel met mijn moeder. En goed, je komt ze weer tegen in de wacht. Maar nu ben ik weer wat verder. En ze zijn er allebei niet meer. En nu... Dat heb ik nog niet geschreven, of dat ga ik helemaal niet schrijven, dat weet ik niet. Maar nu begin ik ze zo waar te missen. En hele andere kanten, hele andere aspecten van die twee te zien. Van die twee gekke ouders van me. En ja, of dat sentimentaliteit is, ja, dat weet ik niet. Mm-hmm. Of ja, als mensen er eenmaal niet meer zijn, dan is het ook wel makkelijker om op een andere manier te denken. Maar ik heb het gevoel dat ik me nu beter in mijn ouders kan verplaatsen. Maar ik zou niet zeggen van, ik doe nog maar een boek over die twee.
Mm-hmm. Maar ze passeren de revue natuurlijk. En het is niet altijd heel mooi wat u allemaal over hen schrijft. Maar dan toch met een heel klein beetje erbarmen. Er komt wel wat muziek in uw boek voor, Alfred Burney. Ik heb gekozen voor muziek van Manitas de Plata. Kan u aan de luisteraar van Clara even uitleggen waarom die man voor u belangrijk is?
Hij was ik was een jaar 15 en we mochten televisie kijken in het internaat. En dat waren filmopnames. Je had toen een filmster, die heette Brigitte Bardot. Die was heel beroemd. En hij speelde voor Brigitte Bardot. En ik was zelf net begonnen met gitaarspelen en ik had nog nooit... flamenco gehoord. Echt de zigeuner flamenco die hij speelt. Ja. Dus ik zat gebiologeerd te kijken en te luisteren. Ik dacht, wat is dit nou? Dit heb ik nog nooit gezien. Dus ik keek niet naar Brigitte Bardot, maar naar Manitas de la Plata. Of Manitas de Plata, hè, is het eigenlijk.
Okay. Ja. We gaan luisteren naar dit.
Jaren
Amor.
60.
Amor.
Gitanita, gitanita. Tú eres mi vida, tú eres mi pasión, tú eres mi alegría, tú eras mi vida. Amor, amor, tú serás mi amor, 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 tú serás mi amor, 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 ay que yo te quiero. Amor, amor, tú serás mi amor, 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 tú serás mi amor, 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 ay que yo te quiero. Gitanita, gitanita, morena, 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 como mi tierra. Yo por ella me moriría. Amor, amor, tú serás mi amor, 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 tú serás mi amor, 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 ay que yo te quiero. Amor, amor, tú serás mi amor, 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 tú serás mi amor, 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 ay que yo te quiero. Gitanita, gitanita, tú eres mi vida, tú eres mi pasión, tú eres mi alegría, tú eres mi vida. Amor, amor, tú serás mi amor, 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 tú serás mi amor, 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 ay que te quiero. Ay, que te quiero, ay, que te quiero, que te quiero.
Over de liefde ging dit alleszins met Manitas de Plata. Ik heb Alfred Burney aan de lijn vandaag, naar aanleiding van een nieuwe roman die is verschenen. De titel daarvan is In de Wacht, uitgegeven bij De Geus. En dat hele boek speelt zich bij wijze van spreken af in een ziekenhuisbed, omdat de schrijver zelf, Alfred Burney, ook in zo'n bed heeft gelegen na een zware hartoperatie. Meneer Burney, u had eerst gezegd dat u dit boek niet wilde schrijven.
Dit niet.
U had gezegd, ik hou er gewoon helemaal mee op met dat schrijven.
Ja, dat heb ik wel gezegd.
Ja. Waarom doet een schrijver zoiets? Is dat dan om een antwoord te krijgen van, nee, dat mag je vooral niet doen?
Nee. Maar ik was hartstikke... Ik was erg moe. Ik had die operatie achter de rug en ik dacht, ja, dit is, ik ben te oud voor die tournees. Ik bedoel, je kunt wel schrijven, maar je moet optreden en je moet dit en je moet dat. En ik dacht, en wat moet ik hierna nog schrijven? Dat was het eigenlijk, want je moet wel, als je... Een nieuw boek schrijft, dan moet je wel... Je moet niet in herhaling vervallen. Mm-hmm. Tenzij je dat op zo'n grandioze manier doet als bijvoorbeeld Patrick Modiano. Want die schrijft zich gewoon steeds hetzelfde boek. Maar om zo te zeggen. Maar ja, ik wil dat dan niet. En ja, ik was al begonnen aan iets anders. En ik dacht, ja, nee, hier zit te veel herhaling in. En tot twee keer toe. En dat wierp ik steeds weg. En ja, toen zei ik tegen mijn redacteur, nou ja, ik houd op. Maar ik werd wel geplaagd door die herinnering aan die vreselijke operatie en de ziekenhuizen. En ik dacht, ja, het is misschien... Ja, ik dacht, ik ga daar maar over schrijven. Gewoon voor mezelf. En op een gegeven moment was ik bij bladzijde 50. En ik dacht, hey, hier zit wat in. En ik dacht, ja, nou ja. En toen kreeg ik mijn plezier in het schrijven weer terug. Vooral omdat ik had besloten om eens flink te gaan mopperen op de wereld en de samenleving. Ja. En ja, ik moest daar erg om lachen. En alle remmen gingen los. En ik, ja, overal waar ik maar op kon mopperen, dat vond ik wel fijn eigenlijk. Ja. Om eens een keertje te mopperen.
Over de... Ja, de overbevolking van de wereld, maar ook over de zorgsector bijvoorbeeld. Ja.
Of psychiaters, psychologen, over onderwijzers, over eten, ja. over alles. Dus, auto's.
Er is werkelijk niemand die deugt in uw boek.
Nou, dat bedoel ik niet zo. Dat de mensen niet deugen, maar... Hoe wij het doen, hoe wij de wereld inrichten, dat deugt niet helemaal.
Ja, en dus geeft u bijvoorbeeld ook niet alleen de zorgsector ervan langs, maar ook de farmaceutische sector.
Ja, maar dat deugt toch niet?
Ik stel de vraag aan u.
Ja, je gaat toch geen... u krijgt antwoord. Ik bedoel, wij hier in Holland, ik weet niet hoe dat bij jullie zit. In Vlaanderen, daar krijg ik alleen maar goede berichten over. Of België tenminste. Maar hier nemen ze jongeren, die komen dan, ja, als er iets is gebeurd, vrij snel bij de een of andere zorg... afdeling terecht. Dat zijn allemaal van die zorginstellingjes hier in deze steden. En jongeren krijgen heel snel een etiket opgeplakt. Ze zijn Asperger, autistisch, ze lijden aan ADHD, ze zijn borderline of wat dan ook. Ze krijgen dat dan en daar horen medicijnen bij. En die medicijnen worden dan voorgeschreven en zo worden die jongeren verslaafd gemaakt aan die medicijnen. En dat heb ik zelf ook meegemaakt toen ik jong was.
Je hebt ook een zoon met Asperger.
Ja. En ja, mijn zoon is onderhand gestopt met zijn medicijnen. Want hij kreeg nare bijwerkingen. Maar ja, wat dat betreft, de geschiedenis herhaalt zich. Ik heb ook een dergelijk verleden gehad. En als ik daarop terugkijk, denk ik, ja, wacht eens even. Er is een medicijn destijds in de jaren 70. Dat heette Melleril. Ja, dat hebben ze uiteindelijk uit de handel gehaald, omdat er mensen waren die stierven aan hartstilstand. Dus er waren hele gevaarlijke medicijnen. En ja, wie weet worden er nu ook medicijnen uitgeschreven die heel gevaarlijk zijn. Ik weet in ieder geval dat voor mensen die Asperger hebben, die moeten een medicijn slikken. En nu komt het. Dat medicijn gaat pas na een jaar werken. En dat vind ik griezelig, omdat dat medicijn zich kennelijk een plek moet vinden in je lijf. En ja, dat je daar als het ware dan helemaal niet meer buiten kunt. Mm-hmm. En ja, dat soort dingen vind ik nogal griezelig. Ja. Dus als ik daarop scheld, dan is dat wel menens. Dat is niet spottend. Ja. Ja. Dan is het echt 100%.
Maar dan scheldt u zelf. Dan is het de schrijver Alfred Burney die aan het schelden is en niet zijn...
via
Alan Noland.
Via Alan Noland.
Nog altijd in zijn bed ligt. Die Noland houdt er ook vrij dwarse gedachten op na als het bijvoorbeeld gaat over racisme, het multiculturele Nederland enzovoort. Ja. Wat hebt u daarover te zeggen?
Ja, zoveel dat...
De deel van uw boek gaat erover.
Zoveel dat deze radio-uitzending niet... wat heb ik... Nou, in het kort heb ik het volgende over te zeggen. Dat heel kort, maar dat is dan wel duidelijk, hoop ik. Dat Nederland op een hele spastische manier, op een hele slechte, huichelachtige manier omgaat met zijn rijke koloniale verleden. Ik bedoel, de 17e eeuw werd gewoon beheerst door de Nederlanders. Oost, west, overal zaten Nederlanders. En dat werkt door tot op de dag van vandaag. Dat Nederlands kolonialisme. En wij hebben dan onlangs de bevrijding hier weer gevierd, 4, 5 mei. Dan hebben ze het weer over de Duitsers en een beetje over de Japanners. Maar zelf hebben ze nooit wat gedaan, de Nederlanders. Zij hebben geen oorlog gevoerd in Indonesië, maar politionele acties uitgevoerd. En daar heb ik me altijd tegen afgezet. Ja. Dat gaat nu wel opgepakt worden. Ze gaan hier wel steeds meer spreken over de oorlog die Nederland in Indonesië heeft gevoerd. Mm-hmm. Dan moeten we wel meer dan 70 jaar op wachten. Wat dat betreft zijn ze hier niet zo
spannend. Ten andere, ook een Vlaams schrijver is zich met de zaak aan het bezighouden. David van Rijbroek is zijn grote Indonesië-boek aan het afwerken, denk ik. Hoop ik toch voor hem. Ondertussen heeft er al heel veel tijd in geïnvesteerd. Goed, ik zal hierbij...
Ik heb contact met hem gehad. Ja. En hij... Ik vind het fijn dat hij het doet. Maar ik vind het voor Nederland vind ik het een afgang dat een Vlaming dat moet doen.
Ja. Maar goed... Ja,
maar ik vind het ook wel leuk. Omdat een Vlaming nu tegen de Nederlanders gaat zeggen van... Jongens, het zit zo en zo in elkaar. Dus
maar misschien is dat wel goed dat net iemand dat doet die niet de Nederlandse identiteit heeft. Dan kan hij dat met een zekere afstand allemaal gaan bekijken. Meneer Burney...
Het is wel een boek waar ik op zit te wachten, hoor.
U moppert heel erg, maar u hebt het op een bepaald moment over... Ja, ik vond het een prachtig werkwoord. Ontmopperen. Bent u in staat om te ontmopperen?
Jawel. Er zijn van die dagen... En dan ga ik lachen. Ik ben nogal... ik kan wel mopperen, maar ik kan ook wel grapjes maken. Ja. Maar ik ben niet het toonbeeld van de stabiele figuur. Dus als ik opsta, dan weet ik zelf ook nooit hoe ik me zal vervoelen die dag. Dus het gaat bij mij niet per week of per maand, maar per dag. Dus, of soms per uur.
Maar dit was dan in ieder geval al... Een heel fijn uur om samen met u telefonisch door te brengen, meneer Burney.
Dank u wel. Dank u wel.
Ik heb trouwens nog iets heel grappigs onthouden uit uw boek. U zit altijd maar te voeteren over het feit dat er alleenstaanden zijn, terwijl u pleit voor alleengaanden. En u denkt dat wij in Vlaanderen alleengaanden zeggen. Denkt u dat nu
dat
echt?
Ja, dat denk ik. Is dat zo?
Nee, dat is dus helemaal niet zo.
Hoe kom ik daar dan bij?
Ja, dat weet ik helemaal niet, omdat u een pak fantasie heeft natuurlijk. Maar nog één ding. Ik ben één ding vergeten dat toch wel heel belangrijk is.
Waarom zeggen jullie dat dan?
Wij zeggen dat niet. U bent falikant tegen de rollator. U vindt dat al die dingen heel dringend terug moeten worden vervangen door wandelstokken. Dat is iets stijlvoller.
Ja, natuurlijk. Met mantels en mooie schoenen. En ja, we worden allemaal ouder. En ik heb gehoord van Margriet de Moor, de schrijfster, die woont ook deels in Parijs, dat ze daar absoluut niet met de rollators rondlopen, maar met wandelstokken. Weet u hier iets van?
Ik ben totaal niet vertrouwd met het fenomeen. Maar ik zal het voor u, als ik nog eens in Parijs mag komen, in de gaten houden. En,
Brussel? Zijn daar rollators?
Je breekt in Brussel je benen of je nu gewoon een rollator gebruikt of een wandelstok. Maar dat ligt hier aan de kasseien, meneer Burney. Dus in het beste geval kan je in Brussel gewoon binnen blijven. En dat is dan ook wat wij doen.
Ja, als je over de kasseien moet, dan is het makkelijker om een wandelstok te nemen. Ja. Want zo'n rollator, dat wordt gevaarlijk natuurlijk. Ja.
Dankjewel, meneer Burney. En ik hoop dat u geen van beiden nodig heeft om zich te verplaatsen in Den Haag. Geen rollator en ook geen wandelstok. Dankjewel om aan de lijn te komen in Pompidou. Ja. En ik wens u nog eigenlijk een heel onstuimige avond toe. Dankjewel.
Hartelijk dank, hoor.
Dag.
Dag. Dag.
Ma grippe vous va très bien.
M'a dit mon amant ce soir.
Ça vous donne un joli teint. Ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien.
Souffrez que je tousse un peu. Lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu. J'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Quand vous souffrez, mon ami,
m'a répondu mon amant,
vous ressemblez à la pluie. Je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami,
j'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis.
Elles vous vont comme un gant. Vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment. Votre fièvre a bien du charme. Elles vous vont comme un gang, 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 gang.
Ah vraiment, je suis trop maigre. Je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Voyez mes bras et je dis. Ah vraiment, je suis trop maigre.
Mais ces os vous vont très bien,
m'a répondu mon amant.
Ne vous inquiétez de rien, ça vous donne un air troublant. La mort vous ira très bien.
La grippe van Brigitte Fontaine en Jacques Higelin. En ik heb die muziek uitgehaald omdat er een Italiaanse denker is die eind februari beweerde, ja, COVID-19, dat is toch maar een griepje en het betrof de grote Giorgio Agamben. Maar goed, om heel die kwesties even te duiden, heb ik Tim Christiaans uitgenodigd, verbonden aan de Universiteit van Leuven en zelf aan het doctoreren op het denken van Agamben. Kan u voor ons even die filosoof duiden en schetsen, Tim?
Dus wat er interessant is om te weten, is dat momenteel, dus een hedendaagse Italiaanse filosoof, hij is momenteel 78 jaar oud. En hij is bekend geworden in 1995 met een boek getiteld Homo Sacer. En in dat boek beschrijft hij hoe bepaalde mensen worden uitgesloten van allerlei rechtsbeschermingen. op basis van de noodtoestand. En dus hij beweert dat de noodtoestand eigenlijk een instrument is om bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten van de beschermingen die een maatschappij normaal gezien zou moeten garanderen.
Maar het gaat niet zomaar over marginale mensen of zo, want hij noemt ze homo sacer. En dat heeft bijna een soort, ja, een soort van heilige toets.
Inderdaad, in het Romeins recht was de sacratio of de heiligverklaring echter niet wat we er vandaag de dag bij voorstellen. Ja. Nu denken we dat dat een eer zou zijn, maar in die tijd was dat eigenlijk een soort vogelvrijverklaring. Dus vanaf dat iemand homo sacer was, mocht iedereen in de samenleving die persoon ongestraft doden en mocht die ook geen officiële of, laten we zeggen, volledig ritueel georganiseerde begrafenis krijgen.
Ja. Wat heeft dat boek toen veroorzaakt? Want Giorgio Agamben is ondertussen echt wel, ja, bekend als een heel erg politiek filosoof natuurlijk.
Inderdaad, omdat de zaken die hij daarin beschrijft een paar jaar later zijn teruggekomen in de oorlog tegen het terrorisme. Dus hij zegt daar wel, wanneer een overheid de uitzonderingstoestand of de noodtoestand uitspreekt, dan is het perfect mogelijk dat bepaalde mensen al hun rechtsbescherming verliezen. En een paar jaar later in de oorlog tegen terrorisme heeft George Bush met de Patriot Act wel degelijk zo'n uitzonderingstoestand uitgesproken.
Ja.
En
iedereen die niet deugde, ja, die werd naar Guantanamo gestuurd, ja, natuurlijk. Hè. Dus, goed, maar wat heeft Agamben nu gedaan? Het is eind februari. Heel Italië gaat in lockdown nadat het virus zich daar onder meer via skigebieden in een rot tempo heeft verspreid. En heeft een tekst geschreven. En hij doet dat op de site van een uitgever van hem. En ja, zegt u het maar, Tim. Hoe heette die tekst weer?
Wel, de titel was De uitvinding van een epidemie. Dus in eerste instantie beweerde hij wel dat coronavirus, dat is toch eigenlijk zo erg niet. Het is maar een soort variant van een griepje. Hè, dus waarom al die poespas daar rond? Hè, daar zit iets achter. Als de overheid de noodtoestand uitspreekt, dan moet daar ergens een instrument achter of een strategie achter zitten om de bevolking te controleren.
En u hebt hem van antwoord gediend.
Ja.
Met een tekst en de titel daarvan was dan weer Must Society Be Defended from Agamben? Dat moet heel vervelend zijn. Hij is het onderwerp van uw doctoraat en die man begint zo'n teksten te schrijven. Maar in plaats van hem meteen de laan uit te sturen, bij wijze van spreken, moeten we er toch even dieper op ingaan. Wat heeft Agamben precies met zijn teksten bedoeld? Want dat is natuurlijk geen idioot die denkt dat COVID-19 een griep is. Want een griep is ook gevaarlijk te noemen.
Ja, dus inderdaad, ter verdediging van de man. Hij heeft dat geschreven dus in februari. En in februari waren er nog veel mensen die dachten dat het coronavirus maar een griepje was. En het is pas later is hij ook wat meer genuanceerd geworden in zijn redeneringen. En hij heeft eigenlijk op twee zaken willen wijzen. Eén is dat de noodtoestand soms inderdaad kan gebruikt worden als strategie om een bevolking te controleren of om de democratie te ondermijnen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Hongarije vandaag de dag, daar zien we dat de uitzonderingstoestand die Viktor Orbán heeft uitgesproken wel degelijk bedoeld is als een soort machtsgreep.
Ja.
Of als we bijvoorbeeld dichter bij huis kijken, de manier waarop al de verschillende tracing-apps voor het coronavirus toch ook niet helemaal conform privacy-wetgeving blijken te zijn, dan kunnen we ons daar ook vragen stellen. Wel, is het geen manier waarop in feite rechten die we tot nu toe altijd gehad hebben, stilaan gaan verdwijnen totdat we vergeten zijn dat die er ooit geweest waren.
Maar die tracing-apps die komen er omwille van onze veiligheid, omwille van onze gezondheid, wordt gezegd. Men heeft dan toch beslist in België om van die apps geen werk te maken. Ze worden in stilte voorbereid, maar het hele project is een beetje een stille dood gestorven. Contact tracing via mensen die je aan de telefoon hebt, dat is dan toch wel heel nuttig, neem ik aan. Of wat denkt u daarover? Als u door de ogen van Agamben naar heel dat circus kijkt, dat zich aan het opzetten is. Want zo makkelijk gaat het allemaal niet.
Wel ja, vanuit Agamben gekeken is dat heel interessant. Dat inderdaad, je zou zeggen, die contact tracing, in eerste instantie zou je denken dat dat veel minder efficiënt is dan, als we dit volledig zouden kunnen automatiseren, want iedereen heeft toch een smartphone als, maar blijkt dan uiteindelijk dat die tracing via werkelijke personen, wie een job het is om mensen op te bellen, dat dat zelfs effectiever werkt dan zo'n tracing-app.
U hebt het denken van Agamben ook verbonden met dat van Michel Foucault.
Ja.
Het gaat over een opmerkelijk fragment dat u zich herinnert uit een boek van Foucault, Surveiller et punir. U moet dat even uitleggen voor de luisteraar.
Ja, dus Foucault schreef in 1975 een boek Surveiller et punir. Ik denk Nederlands vertaald als discipline, toezicht en straf.
Mm-hmm.
En dat gaat over de geschiedenis van de gevangenis. En hoe dat volgens Foucault die gevangenis meer en meer geworden is tot een disciplinair apparaat. Dus de manier waarop de gevangene gecontroleerd wordt, is door die lichamen eerst van elkaar te gaan onderscheiden, die allemaal apart te steken, en die dan aan heel regime onderhevig te maken, zodanig dat men die lichamen kan controleren. En het interessante dat Foucault daarbij zegt is, waar komt dat idee vandaan? Uit de manier waarop steden in de 17e, 18e eeuw de pest bestreden. Dus in die tijd, wanneer in een stad de pest uitbrak, werd er een verantwoordelijke gesteld voor elke stad, voor elk district, voor elke wijk, voor elke straat. En mensen werden in lockdown gezet. Of vandaag zouden we dat toch in lockdown noemen. En dan moest de verantwoordelijke van de straat elke dag rondgaan, aan het raam gaan kijken, zijn al die mensen er nog? Zijn die allemaal gezond? En ja, kwam er iemand buiten, dan stond daar de doodstraf op. Dus tegenwoordig komen er met boetes vanaf, maar in de 17e eeuw was men strenger. Dus als men uit lockdown kwam zonder toestemming, dan kreeg men de doodstraf.
Mm-hmm. Ja, maar wat heeft dat nu met Agamben te maken? Waarom maakt u Agamben, net die vergelijking?
Agamben, wanneer hij dus, wat ik daarnet heb genoemd, die paranoïde kramp schiet, dan denkt hij eigenlijk daaraan. Dus zijn idee van de homo sacer vandaag is degene die thuis wordt opgesloten en die dat, als hij eruit komt, gestraft wordt door de overheid. Maar eigenlijk zouden we ons de andere bedenking moeten maken. Als we met zo'n virus in de omtrek iedereen buiten zouden laten, of zoals in de Verenigde Staten, de economie in feite net in gang willen trekken, daarmee gaan wij veel meer mensen blootstellen aan de dood.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk is de homo sacer vandaag misschien niet zozeer degene die in lockdown of in quarantaine thuis zit, maar veel eerder degene die op straat zitten. En,
ook mensen die in vreselijke omstandigheden en aan veel te lage lonen moeten werken. Trump wilde per se al 2 weken geleden dat iedereen in de vleesverwerkende sector terug aan de slag ging, met alle gevolgen van die natuurlijk. Dit is ook natuurlijk, en dat is ook een punt van Agamben, dit gaat puur over de democratie. En dit soort van maatregelen, dat staat haaks op bijvoorbeeld het recht op betogen. Want samenscholingsverbod betekent ook dat je niet meer, al was het maar voor het klimaat, kan gaan betogen, beste Tim.
Nee, dat klopt inderdaad. Hè. Dus dat wil zeggen, één, dat allerlei verzetstechnieken die momenteel, of die we gewend zijn van toe te passen om overheidsbeleid aan te passen, hè, dus bijvoorbeeld betogen, hè, dat we dat allemaal moeten herdenken nu. Hè, dus je ziet dat er, ik denk dit weekend in Duitsland zijn er al kleine betogingen geweest, maar er was al een probleem dat te veel volk op straat kwam en die betogingen eigenlijk meer moesten opgebroken worden.
Mm-hmm.
Hè, dus dan laat je inderdaad een kans wel voor overheden om de macht te grijpen.
Ja. Want de politie heeft het recht om iedereen van banken en van parken en van pleinen af te jagen. Dus betogen gaat dat natuurlijk niet. Wat Giorgio Agamben ook schrijft, is dat wij in een soort van permanente angstcultuur leven. Ja. Hoe denkt u daarover en wat zullen daarvan de gevolgen zijn?
Wel, opnieuw, zoals dat met de noodtoestand, hij heeft ergens gelijk en ergens ook weer niet. Dus hij zegt dat het maatschappelijk weefsel volledig uit elkaar wordt gerafeld op het moment dat we op een samenleving van 1,5 meter moeten leven. Iedereen wordt een potentieel besmettingsgevaar, veel eer dan een medeburger van de samenleving. Maar, daar breng ik dan wat tegenin. Het klopt wel dat dat nu tijdelijk zo is, Maar ik denk dat je ook ziet als, hoe moeilijk het is om een regel zoals de regel van vier toe te passen. Mm-hmm. Daaruit blijkt ook net de viscositeit van een samenleving. Hè. Wij plakken als het ware aan elkaar.
Wij zijn sociale dieren.
Voilà. Dus, en dat valt niet met een paar overheidsmaatregelen zomaar te ontrafelen.
Ja. Ik vraag mij ondertussen af hoe het met Giorgio Agamben zelf is, want die heeft zo op zijn donder gekregen, onder meer door heel eminente collega-denkers, zoals Slavoj Žižek, de Sloveense filosoof. Wat had hij te zeggen over Agamben?
Slavoj Žižek heeft ook op een aantal zaken gewezen, zoals dat die noodtoestand dat al zwaar overdreven was. En die wilde eigenlijk vooral de aandacht verleggen naar de noodzaak voor een soort wereldwijde gezondheidszorg. Dus volgens Žižek betekent deze epidemie, deze pandemie, net dat de gezondheidszorg die tot nu toe altijd nationaal geregeld wordt, en je merkt zelfs dat in Europa er zelfs geen schaling naar boven, naar de Europese Unie, kan gebeuren. Daar zegt hij wel, zo'n pandemie betekent net dat het gezondheidsbeleid wereldwijd moet geregeld worden. Maar zoiets als een lockdown is wel degelijk goed en kan zelfs een vorm van uitdrukking van solidariteit zijn.
Ja, en die is er dan ook op dit moment. Hè. Mensen zijn ongelooflijk solidair. Voilà. Er ontstaan allerlei hele mooie initiatieven van mensen die mondmaskers naaien tot elke avond applaus en alle muziek die wordt gemaakt voor de zorgsector. Een andere en trouwens hele goede vriend van Agamben, dat is de Franse filosoof Jean-Luc Nancy, die ooit tegen het advies in van Agamben een hartoperatie heeft ondergaan. Ja. Dit is de tweede hartoperatie in deze aflevering van Pompidou trouwens. Wat had Nancy te zeggen over Agamben?
Wel, dus Nancy zegt ook dat Agamben heeft op een of andere vreemde reden een soort paranoia voor de geneeskunde. En had hij op dat moment naar Agamben geluisterd, had hij nooit die operatie ondergaan. Nu, wat zit daarachter? Agamben heeft onlangs een volume geredigeerd van het werk van Ivan Illich. Dat is een denker uit de jaren 60-70, momenteel niet meer zo heel bekend. Maar die Ivan Illich heeft in der tijd een paar boeken geschreven over de geneeskunde als een soort contraproductieve religie. En dus Agamben verwerkt die inzichten nu stilaan in zijn eigen denken ook. Mm-hmm. Dus dat de geneeskunde eigenlijk niet gehanteerd wordt binnen de samenleving als wetenschappelijke kennis, maar een soort ritueel of een soort liturgische praktijk is geworden. Dus als we bijvoorbeeld kijken de manier waarop wij mondmaskers gebruiken, of de manier waarop wij met handshells omgaan, eigenlijk zijn dat een soort rituelen, een soort schietgebedjes die we doen om onszelf veilig te voelen, maar wij hanteren dat volledig niet volgens echt grondig wetenschappelijke inzichten.
Ja. We zijn op het einde van Pompidou. We kunnen onmogelijk op dat hele complexe denken trouwens van Agamben ingaan. Maar nog even. Hij maakt wel degelijk een onderscheid tussen het naakte leven en het goede leven. Ja. Dus daar zit ook natuurlijk een beetje dat denken in over de geneeskunde en over ons als mensen, als zijnde puur biologische mechanismes. We zijn natuurlijk veel meer dan dat. Hoe moeten we dit bekijken, Tim?
Wel, hij zegt inderdaad dus dat het goede leven houdt veel meer in dan enkel overleven. He, dus we moeten niet enkel lichamelijk in staat zijn om door te gaan, maar daar gaan ook allerlei andere zaken mee gepaard. He. Bijvoorbeeld het samenleven of het instellen van een bepaalde rechtsorde waarin bepaalde waarden worden gevrijwaard. En Agamben beweert dus dat in de moderne tijd dat idee van het goede leven meer en meer aan het verdwijnen is. En dus dat bijvoorbeeld een overheid is er vooral in geïnteresseerd om mensen langer te doen leven, of om de economie te doen groeien. Maar wat dat nu echt aan kwaliteit meer levert aan ons leven, daar wordt eigenlijk weinig over gezegd.
Mm-hmm. Wat vindt u zelf eigenlijk als filosoof van het... Sinds het uitbreken van COVID-19 heeft iedereen met een groot brein daar wel zijn mening over verkondigd. Maar wat denkt u, Tim, wie heeft er nu eigenlijk bij het rechte eind en wat vreest u zelf?
Ik denk dat we Agamben vooral moeten lezen als een soort uitdaging. Dus hij verwoordt de zaken op een zeer overdreven en nogal schokkende manier. Maar hè, dat is eigenlijk een waarschuwing die wij moeten, als we omarmen en daarmee als we de strijd aangaan, hè, om ook aan te tonen dat Agamben wel degelijk geen gelijk heeft. Hè, als een soort, wat dat ze noemen, een self-defeating prophecy.
Mm-hmm.
Hè, hij maakt een voorspelling zodanig dat ze niet zou uitkomen.
Ja. Dus is het goed dat hij die mening heeft verkondigd wereldwijd?
Er is op zijn minst discussie van gekomen en dat is altijd goed.
Maar wat betekent dat voor u eigenlijk, Tim? Want hij is uw doctoraatsonderwerp en plotseling heb je daar die oude denker die dan dat soort van zaken de wereld instuurt, de ene vlammende tekst na de andere.
Ja, dat betekent vooral dat we in ons onderzoek ook misschien niet te veel de guru moeten volgen, hè, maar ook kritische afstand houden. Dus nagaan van welke beweringen hier kloppen, welke zijn interessant en welke moeten we misschien toch wat milderen.
Mm. Goed, dankjewel om dit allemaal toe te lichten, Tim Christiaans. Zal u doctoraat nog afgeraken dit jaar? Of,
ik hoop van wel.
Ja, ja. En hoe verloopt het online lesgeven ondertussen aan de universiteit?
Opnieuw, dat is aanpassen, maar je merkt daar ook dat die notie van het samenleven, dat daar toch enigermate van fysiek contact voor nodig is, en dat dat nu wel ontbreekt.
Ja, studenten missen de docenten, hè, zoveel is duidelijk.
Of ze mij missen, dat weet ik daarom niet.
In ieder geval, het zegt iets over het feit dat wij allen heel veel nood hebben aan elkaar. En mogen deze bubbel van vier binnenkort weer eentje worden van heel veel mensen die samen van kunst en muziek kunnen genieten. Dankjewel ook Tim. En voilà, morgen zit hier Nicky Aert. Dit is nog muziek van Chris Joris, Insomnia.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.